Vanuit het conferentiecentrum bij Salt Lake City is dit de zaterdagmorgen bijeenkomst van de 186e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers zijn algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld bijeengekomen om advies en instructie van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever van het Eerste Presidium, leidt deze bijeenkomst. Geliefde broeders en zusters, geliefde vrienden, we heten u welkom op de zaterdagochtendbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. En heten in het bijzonder de leden en belangstellenden welkom die verspreid over de aarde aan de conferentie deelnemen. Het is een prachtige voorjaarsochtend hier in Salt Lake City. Onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We heten de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk welkom die gedurende de conferentie aanwezig zijn. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met How Wondrous and Great en zingt nu Come Ye Children of the Lord. Het openingsgebed wordt dan uitgesproken door zuster Linda K. Burton, algemeen ZFV-presidente, waarna het koor I Feel My Savior's Love zingt.
Beloved Father in heaven.
Onze geliefde Hemelse Vader, we zijn verheugd om hier op deze prachtige lenteochtend samen vergaderd te zijn. We houden van u en wij houden van uw zoon en we zijn dankbaar voor zijn werk en zijn verzoening en zijn opstanding die ons hoop geeft. Wij vieren zijn leven dat ons tot u leidt als wij hem volgen. Wij verheugen ons dat wij hier bij levende profeten en zieners kunnen zijn. En wij verheugen ons dat wij van onze profeet Present Monster kunnen horen. Geef hem alsjeblieft de kracht die hij nodig heeft terwijl hij deze vergaderingen leidt. Wil u ons helpen u te volgen en betere mensen te worden om op het, en het pad te volgen dat ons tot u leidt. Wilt u ons leiden met uw geest? Terwijl wij ernaar streven om waardig te zijn om in de aanwezigheid van uw zoon terug te keren. Wilt u met uw geest bij ons aanwezig zijn? En dat bidden we in de naam van uw zoon, Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from President Henry.
We kunnen nu luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium. Hij wordt gevolgd door zuster Mary R. Durham, tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Vervolgens spreekt ouderling Donald L. Holstrom van het Presidium der 70 ons toe.
My beloved brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters. Ik heet u welkom onder de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Ik verheug mij erin bij u te zijn en ik heet u namens president Thomas S. Monson, de levende profeet van God, hartelijk welkom.
I am grateful that you have come to the conference.
Ik ben dankbaar dat u naar de conferentie gekomen bent om inspiratie uit de hemel te voelen en van de Heer Jezus Christus in deze bijeenkomst die zich over de hele wereld uitstrekt, nemen miljoenen discipelen van Jezus Christus deel die onder verbond staan om hem altijd indachtig te zijn en hem te dienen. Door het wonder van de hedendaagse techniek worden de tijdsverschillen en de grote afstanden die ons scheiden teniet gedaan. Wij komen bijeen alsof we allemaal in één grote zaal aanwezig waren. Maar belangrijker nog dan onze bijeenkomst is in wiens naam wij bijeenkomen. De Heer heeft beloofd dat hij dicht bij ieder van ons zou zijn, ongeacht het grote aantal discipelen dat hij momenteel op aarde heeft. In 1829 zei hij tegen zijn kleine groepje discipelen: voorwaar, ik zeg u, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, zie, daar zal ik in hun midden zijn. Aldus ben ik in uw midden. De menigte discipelen die in deze conferentie bijeen was, stelt meer dan één of twee. En dus is de Heer, zoals beloofd, in ons midden. Daar hij opgestaan en verheerlijkt is, is hij niet fysiek aanwezig op elke plek waar heiligen vergaderen. Maar door de macht van de geest kunnen wij het gevoel hebben dat hij hier vandaag onder ons is. Waar en wanneer we de nabijheid van de heiland voelen, hangt van onszelf af. Hij heeft ons deze instructie gegeven. En voorts, voorwaar zeg ik u tegen u, mijn vrienden, ik laat u deze woorden om ze in uw hart te overwegen, tezamen met dit gebod dat ik u geef, dat gij mij zult aanroepen terwijl ik nabij ben. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Zoekt mij naarstig en gij zult mij vinden. Vraagt en gij zult ontvangen. Klopt en u zal worden opengedaan. Ik ken vandaag tenminste twee luisteraars die deze zegen met heel hun hart wensen. Zij zullen er oprecht naar streven om tijdens deze conferentie dichter tot de Heer te komen. Zij schreven mij, hun brieven arriveerden in dezelfde week op mijn kantoor en vroegen om dezelfde soort hulp. Beiden zijn bekeerlingen en hebben eerder een getuigenis ontvangen van de liefde die de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, de Heiland van de wereld, voor ons hebben. Zij wisten dat de profeet Joseph Smith de kerk door rechtstreekse openbaring gesticht heeft en dat de sleutels van het heilig priesterschap hersteld zijn. Beiden voelden een getuigenis dat de sleutels in deze kerk aanwezig zijn. Zij getuigden dat schriftelijk plechtig aan mij. Maar beide beklaagden zich dat hun gevoelens van liefde voor de Heer en zijn liefde voor hen afnamen. Beiden wilden heel graag dat ik ze hielp om de vreugde en het gevoel van liefde dat ze bij het toetreden tot Gods Koninkrijk hadden gehad, weer terug te krijgen. Beiden spraken de angst uit dat als ze die gevoelens van liefde voor de Heiland en zijn kerk niet helemaal terug zouden krijgen, de beproevingen waar ze voor stonden uiteindelijk hun geloof zouden overwinnen. Zij zijn niet de enigen die zich daar zorgen over maken, nog is hun beproeving nieuw. De Heiland heeft ons tijdens zijn sterfelijke bediening de gelijkenis van het zaad en de zaaier gegeven. Het zaad was het woord van God. De zaaier was de Heer. Of het zaad overleefde en hoe goed het groeide, was afhankelijk van de grond waarop het viel. U zult zich vast zijn woorden herinneren. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de doorns en de doorns kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nogmaals, het zaad is het woord van God. De aarde is het hart van de persoon die het zaad ontvangt. Wij hebben allen veel gemeen met de fijne mensen die mij om hulp en geruststelling schreven. Er zijn bij ons allen ooit zaadjes of het woord van God in ons hart gezaaid. Voor sommigen was dat in onze jeugd, toen onze ouders ons uitnodigden om ons door iemand met priesterschapsgezag te laten dopen en bevestigen. Anderen zijn onderwezen door dienstknechten die God had geroepen. Ieder had het gevoel dat het zaad goed was, voelde het in zijn hart zwellen en ondervond vreugde toen het zijn hart en verstand bleek te verruimen. We hebben allemaal een beproeving van ons geloof gehad, doordat belangrijke zegeningen ons met vertraging bereikten, door gemene aanvallen van hen die ons geloof wilden vernietigen, verleiding om zonde te begaan en zelfzuchtige belangen die onze pogingen om de geestelijke diepgang van ons hart te ontwikkelen en te verzachten tegenwerkten. Zij die verdriet hebben om het verlies van die vreugde die ze eens hadden, zijn de gezegenden. Sommigen zien zelf niet in dat hun geloof verwelkt. Satan is slim. Hij zegt tegen hen die hij ellendig wil maken dat de vreugde die ze eens voelden kinderachtige zelfmisleiding was. Vandaag is mijn boodschap aan ons allemaal dat we de komende paar dagen een waardevolle kans krijgen om ons hart te laten verzachten, het zaad te ontvangen en het te verzorgen. Het zaad is het woord van God en het zal op iedereen worden uitgestort die luistert en kijkt naar het verloop van de conferentie en die de toespraken leest. De muziek, de toespraken en de getuigenissen zijn opgesteld door dienstknechten van God die bij hun voorbereiding ijverig naar leiding van de Heilige Geest hebben gestreefd. Ze hebben langer en ootmoediger gebeden naarmate de conferentie dichterbij kwam. Ze hebben gebeden om de macht die ze nodig hebben om u aan te moedigen keuzes te doen die in uw hart grond vruchtbaar zullen maken, waarin het goede woord van God kan groeien en vrucht kan dragen. Als u met de geest luistert, merkt u dat uw hart verzacht wordt, uw geloof versterkt wordt en dat uw vermogen om de Heer lief te hebben groter wordt. Uw keus om met vol voornemen des harten te bidden transformeert uw ervaring tijdens de conferentiebijeenkomsten en in de daaropvolgende dagen en maanden. Velen van u zijn hier al aan begonnen. Aan het begin van deze bijeenkomst hebt u beter naar het gebed geluisterd. U hebt uw geloof toegevoegd aan de smeekbeden dat wij gezegend mogen worden met een uitstorting van de Heilige Geest. Toen u uw stilzwijgende smeekbeden in de naam van Jezus Christus daaraan toevoegde, kwam u nader tot hem. Dit is zijn conferentie. Alleen de Heilige Geest kan de zegeningen brengen die de Heer ons wil geven. Met liefde voor ons heeft Hij ons beloofd dat wij dat kunnen voelen. En wat zij ook spreken wanneer gedreven door de Heilige Geest zal schriftuur zijn. Zal de wil des Heren zijn, zal de zin des Heren zijn, zal het woord des Heren zijn, zal de stem des Heren zijn en de macht Gods tot behoudenis. Zie. Dit is de belofte des Heren aan u, o gij mijn dienstknechten. Wel nu, houd moed en vrees niet, want ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan. En gij zult getuigen van mij, ja, Jezus Christus, dat ik de Zoon van de levende God ben. Dat ik was, dat ik ben en dat ik komen zal. Telkens als er een dienstknecht van God op het spreekgestoelte komt, kunt u bidden en uw geloof aan het gebed toevoegen dat de belofte van de Heer in afdeling 50 van de leer verbonden mag worden vervuld. Voorwaar ik zeg u, wie door mij geordend en uitgezonden is om het woord der waarheid te prediken door de trooster. In de geest der waarheid predikt hij door de geest der waarheid of op een andere wijze. En indien het op een andere wijze gebeurt, is het niet van God. En voorts, wie het woord en waarheid ontvangt, ontvangt hij door de geest der waarheid of op een andere wijze. Indien het op een andere wijze gebeurt, is het niet van God. Daarom, hoe komt het dat gij niet kunt begrijpen en weten dat wie het woord door de geest der waarheid ontvangt, het ontvangt zoals het door de geest der waarheid gepredikt wordt. Daarom begrijpen hij die predikt en hij die ontvangt elkaar. En beide worden opgebouwd en verblijden zich tezamen. U kunt bidden als het koor op het punt staat te zingen. De koordirigent, de organisten en de koorleden hebben gebeden en geoefend met een gebed en geloof in hun hart dat de muziek en de woorden harten zullen verzachten en dat het hun vermogen om het geloof van anderen op te bouwen mag vergroten. Zij zullen voor de Heer optreden alsof zij voor hem stonden, wetend dat onze hemelse Vader hen net zo goed hoort als hij hun persoonlijke gebeden hoort. Samen hebben zij er in liefde aan gewerkt dat de heiland zijn belofte aan Emma Smith nakomt. Want mijn ziel schept genoegen in het gezang des harten. Ja, het gezang der rechtvaardigen is mij een gebed. En het zal verhoord worden met een zegen op hun hoofd. Als u niet alleen luistert, maar ook bidt tijdens het zingen, dan wordt uw gebed en worden hun gebeden verhoord met een zegen op uw hoofd en op hun hoofd. U zult de zegen van de liefde en goedkeuring van de heiland voelen. Allen die zich bij die uiting van lof aansluiten, zullen hun liefde voor hem voelen toenemen. U kunt ook bidden als een spreker het eind van zijn of haar boodschap lijkt te naderen. Hij of zij zal de Vader inwendig bidden dat de Heilige Geest hem of haar de woorden van getuigenis zal geven, die het hart en de hoop van de luisteraars zullen opbouwen en hun vastberadenheid zullen vergroten om de heiland altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Het getuigenis zal geen opzeggen van de boodschap zijn. Het zal een bevestiging zijn van een waarheid die de geest tot in het hart kan voeren van diegene die.
True testimony will be given to the speakers. Their words may be few, but they will be carried in the heart of the humble listener who has come to the conference hungry for the good word of God. I know from experience what the faith of good people can do to bring words from the Spirit at the close of a sermon. More than once, someone has said to me after my testimony, "How did you know what I so needed to hear?" I have learned not to be surprised when I can't remember saying the words. I spoke the words of testimony, but the Lord was there.
Ik sprak de woorden van getuigenis uit. En tot de belofte van de heiland zal ons de woorden op dat moment geven en zal tot een getuigenis lenen. Luister aandachtig naar de getuigenissen die deze conferentie gegeven worden. U zult zich dan dichter bij de Heer voelen. U kunt aanvoelen dat ik op het moment begin te komen waarop ik de boodschap die ik heb willen overbrengen afsluit met een getuigenis van waarheid. Uw gebeden zullen ertoe bijdragen dat ik de woorden van getuigenis ontvang om iemand te helpen die antwoord op zijn of haar vragen nodig heeft. Ik laat u mijn vaste getuigenis dat onze hemelse Vader, de grote Elohim, ieder van ons lief heeft en kent. Onder zijn leiding was zijn zoon, Jehovah, de schepper. Ik getuig dat Jezus van Nazareth als de zoon van God geboren is. Hij heeft de zieken genezen, de blinden laten zien en de doden opgewekt. Hij heeft de prijs betaald voor alle zonden van alle kinderen van onze hemelse Vader die in het sterfelijk leven geboren zijn. Hij heeft de banden van de dood voor alle verbroken toen hij die eerste paaszondag uit het graf verrees. Hij leeft nu, een God, herrezen en heerlijk. Dit is de enige ware kerk en hij is zelf de hoeksteen. Thomas S. Monson is zijn profeet voor de hele wereld. De profeten en apostelen die u tijdens deze conferentie hoort, spreken namens de Heer. Zij zijn dienstknechten van hem en ze hebben het gezag om namens hem op te treden. Hij gaat voor zijn dienstknechten de wereld in. Dat weet ik zeker. Daarvan getuig ik in zijn naam, namelijk Jezus Christus. Zijn heilige naam, Jezus Christus. Amen.
Een jonge vader was letterlijk aan het zinken. Hij maakte samen met zijn kinderen en zijn schoonvader een wandeling rondom het meer. Ze waren omgeven door majestueuze met dennenbomen begroeide bergen en de blauwe lucht met zachte witte wolkjes straalde schoonheid en rust uit. Toen de kinderen het warm kregen en moe werden, besloten de mannen ze op hun rug te nemen en de korte afstand over het meer te zwemmen. Het leek makkelijk. Tot het moment dat de vader het gevoel kreeg dat hij naar beneden getrokken werd. Alles werd zo zwaar. Het water trok hem naar de bodem van het meer en hij raakte in paniek. Hoe kon hij blijven drijven? Vooral omdat zijn dierbare dochter op zijn rug zat. Zijn stem ebte in de verte weg toen hij riep. Zijn schoonvader was te ver vooruit om op zijn wanhopige smeekbeden om hulp te reageren. Hij voelde zich alleen en machteloos. Kunt u zich voorstellen dat u zich zo alleen voelt? Niet in staat om u ergens aan vast te houden en in een wanhopige worsteling voor uw eigen leven en dat van uw kind? Helaas ervaren we dat gevoel allemaal als we ons in situaties bevinden waarin we dringend hulp nodig hebben om te overleven en hen te redden die ons dierbaar zijn. Bijna in paniek besefte hij dat zijn doorweekte schoenen hem naar beneden trokken. Terwijl hij zijn best deed om boven water te blijven, probeerde hij zijn zware schoenen uit te trekken. Maar het was alsof ze zich aan hem vastzogen. De veters waren drijfnat en daardoor zat de strik nog strakker. Met een laatste wanhopige poging lukte het hem om de schoenen van zijn voeten te rukken. En eindelijk lieten ze los en zakten snel naar de bodem van het meer. Van het zware gewicht dat hem naar beneden sleurde bevrijd, zwom hij razendsnel met zijn dochter naar boven. Hij kon nu verder zwemmen naar de veilige oever aan de andere kant van het meer. We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we verdrinken. Het leven kan zwaar zijn. We leven in een luidruchtige, drukke wereld. Als we niet voorzichtig zijn, kunnen die wereldse zaken de zaken van de geest verdrijven. Hoe volgen we het voorbeeld van deze vader? En schakelen we een deel van het gewicht van de wereld uit dat we meedragen, zodat we het hoofd van onze kinderen en onze eigen bezorgde hoofd boven water houden? Hoe kunnen we, zoals Paulus aanraadde, alle last afleggen? Hoe kunnen we onze kinderen voorbereiden op de dag dat ze zich niet langer aan ons en ons getuigenis kunnen vastklampen, als zij zelf moeten zwemmen? Wij vinden het antwoord als we deze goddelijke bron van kracht herkennen. Deze bron wordt vaak onderschat, maar we kunnen er dagelijks gebruik van maken om onze last te verlichten en onze dierbare kinderen te leiden. Die bron is de gave van de Heilige Geest die ons kan leiden. Kinderen kunnen zich op 8-jarige leeftijd laten dopen. Ze leren over God en sluiten een verbond met Hem. De mensen die van hen houden staan om hen heen als ze ondergedompeld worden en met een heerlijk gevoel van vreugde uit de doopvont komen. Dan ontvangen ze de onbeschrijfelijke gave van de Heilige Geest die hen voortdurend kan leiden als ze hun best doen voor die zegen. Ouderling David E. Bednar heeft gezegd: de eenvoud van deze verordening zou ertoe kunnen leiden dat haar belang wordt onderschat. Deze 4 woorden, ontvang de Heilige Geest, zijn geen passieve verklaring. Ze zijn eerder een aansporing van de priesterschap. Een gezaghebbende aansporing om te handelen en niet met ons te laten handelen. Kinderen hebben van nature het verlangen om het goede te doen en lief te zijn. We kunnen hun onschuld, hun zuiverheid voelen. Ze zijn ook heel gevoelig voor de stille, zachte stem. In 3 Nefi 26 liet de Heer ons zien wat het geestelijke vermogen van kinderen is. Hij maakte hun tong los en zij zeiden grote en wonderbare dingen tot hun vaders. Grotere zelfs dan hij het volk geopenbaard had. Zij zagen en hoorden die kinderen. Ja, zelfs zuigelingen deden hun mond open en zeiden wonderbare dingen. Hoe vergroten wij, ouders, het geestelijke vermogen van onze kleine kinderen? Hoe leren we hun om de wereldse invloeden uit te schakelen en op de geest te vertrouwen als wij niet bij ze zijn en ze zich alleen in de diepe wateren van hun levens bevinden? Sta mij toe dat ik u wat suggesties doe. Ten eerste kunnen we onze kinderen er bewust van maken wanneer zij de geest horen en voelen. Laten we in de tijd teruggaan naar het Oude Testament en zien hoe Eli dat met Samuel deed. De jonge Samuel hoorde 2 keer een stem, rende naar Eli en zei: "Hier ben ik." "Ik heb niet geroepen," antwoordde Eli. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. De 3e keer drong het tot Eli door dat de Heer Samuel had geroepen. En zei hij tegen Samuel dat hij moest zeggen: "Spreek, Heere, want uw dienaar luistert." Samuel begon de stem van de Heer te voelen, te herkennen en ernaar te luisteren. Maar hij was jong en begreep het pas toen Eli met die herkenning hielp. En toen hij onderricht was, kon Samuel met de stille, zachte stem vertrouwd raken. Ten tweede kunnen we ons huis en onze kinderen erop voorbereiden om de stille, zachte stem te ervaren. Veel leraren in vreemde talen geloven dat kinderen een taal het beste kunnen leren met behulp van onderdompelingsprogramma's, waarbij ze omgeven worden door mensen die de taal spreken en die een beroep op hen doen om de taal ook te spreken. Ze leren dan niet alleen de woorden, maar leren de taal vloeiend spreken en zelfs in die taal denken. De beste setting voor onderdompeling ten bate van geestelijk onderwijs is bij ons thuis, waar geestelijke beginselen de basis voor het dagelijks leven kunnen vormen. U moet ze de woorden van de Heer uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Als we ons gezin in de geest onderdompelen, zal het hart van onze kinderen voor zijn invloed open blijven staan. Ten derde kunnen we onze kinderen helpen begrijpen hoe de geest tot hen spreekt. Joseph Smith heeft gezegd: als hij naar een klein kind gaat, past hij zichzelf aan de taal en vaardigheid van een klein kind aan. Een moeder observeerde haar kinderen en ontdekte steeds meer dat, aangezien kinderen op verschillende manieren leren, sommigen leren visueel, anderen auditief, tactiel of kinesthetisch, de Heilige Geest haar kinderen onderwijst op de manier waarop ieder kind het beste kan leren. Een andere moeder vertelde over een ervaring waarbij ze haar kinderen de Heilige Geest leerde herkennen. Soms, schreef ze, beseffen kinderen niet dat een terugkerende gedachte, een gevoel van troost als ze huilen, of precies op het juiste moment aan iets denken, manieren zijn waarop de Heilige Geest met hen communiceert. Ze vervolgt: ik leer mijn kinderen zich te richten op wat ze voelen en daarnaar te handelen. De Heilige Geest voelen en herkennen zal het geestelijke vermogen van onze kinderen ontwikkelen en de stem die ze leren kennen zal steeds helderder klinken. Het gaat dan, zoals ouderling Richard G. Scott zei: ik getuig tot u dat als u meer ervaring krijgt met hoe u inspiratie van de geest ontvangt, u gaandeweg meer vertrouwen zult krijgen in de indrukken die u voelt dan in wat u kunt zien of horen. We hoeven niet bang te zijn als we onze kinderen in de wateren van het leven zien stappen, want wij hebben hen geholpen om zich van wereldsgewicht te ontlasten. We hebben ze geleerd om volgens de leiding van de Heilige Geest te leven. Die gave zal de last die ze dragen licht maken en hun terug naar hun hemelse huis leiden, als zij er naar leven en de ingevingen van de Geest opvolgen in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our most fundamental doctrine includes the
Van onze meest fundamentele leer omvat de kennis dat we de kinderen van een levende God zijn. Daarom is Vader een van zijn heiligste namen, Hemelse Vader. Deze leer is door de eeuwen heen duidelijk door profeten verkondigd. Toen Mozes door Satan werd verleid, zei hij: wie zijt gij? Want zie, ik ben een zoon van God. De psalmist zei tegen de Israëlieten: U bent allen zonen van de Allerhoogste. Paulus zei in Athene op de Areopagus tegen de mensen dat ze van Gods geslacht waren. Joseph Smith en Sidney Rigdon ontvingen een visioen waarin ze de vader en de zoon zagen. En een stem uit de hemel verklaarde dat de bewoners van de werelden voor God gewonnen zonen en dochters zijn. In 1995 bevestigden 15 hedendaagse profeten en apostelen: ieder mens is geschapen naar het beeld van God. Ieder is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders. President Thomas S. Monson heeft getuigd: wij zijn zoons en dochters van een levende God. We kunnen die overtuiging niet echt hebben zonder een sterk hernieuwd gevoel van kracht en macht te krijgen. Dit beginsel is zo fundamenteel, wordt zo vaak verkondigd en is zo eenvoudig dat het soms een cliché lijkt. Maar in werkelijkheid maakt het deel uit van de meest uitzonderlijke kennis die we kunnen krijgen. Een juist begrip van onze hemelse erfgoed is essentieel voor onze verhoging. Het is van essentieel belang voor ons begrip van het glorierijke heilsplan en voor de ontwikkeling van ons geloof in de eerstgeborene van de Vader, Jezus de Christus, en zijn barmhartige verzoening. Het motiveert ons voortdurend om essentiële, eeuwige verbonden te sluiten en na te leven. Enkele uitzonderingen daar gelaten kan iedereen in deze bijeenkomst "Ik ben een kind van God" uit het hoofd zingen. Deze geliefde lofzang is een van de meest gezongen lofzangen in de kerk. Maar de belangrijkste vraag luidt: zijn we ons dat echt bewust? Weten we dat met ons verstand en ons hart en onze ziel? Is onze hemelse afkomst onze eerste en belangrijkste identiteit? Hier op aarde identificeren we ons met veel verschillende zaken, zoals onze geboorteplaats, onze nationaliteit en onze taal. Sommige mensen identificeren zichzelf met hun beroep of hobby. Deze aardse identiteiten zijn op zich niet verkeerd, tenzij ze onze eeuwige identiteit vervangen of belemmeren. Namelijk dat we een zoon of dochter van God zijn. Toen onze jongste dochter 6 jaar oud was, gaf haar leerkracht op school de kinderen een schrijfopdracht. Het was oktober, de maand van Halloween, een feest dat in sommige landen wordt gevierd. Hoewel het niet mijn lievelingsfeest is, veronderstel ik dat Halloween ook onschuldige en verdienstelijke aspecten heeft. De leerkracht gaf alle leerlingen een vel papier. Bovenaan stond een tekening van een mythische heks. Ik zei al dat het niet mijn lievelingsfeest is. Die bij een heksenketel stond. De vraag die gesteld werd om het voorstellingsvermogen van de kinderen te stimuleren en hun elementaire schrijfvaardigheden te toetsen luidde: je hebt net wat uit de heksenketel gedronken. Wat gebeurt er nu met je? Ik hoop dat u begrijpt dat ik dit niet aan leerkrachten aanbeveel. Je hebt net wat uit de heksenketel gedronken. Wat gebeurt er nu met je? In haar beste handschrift schreef ons dochtertje: dan ga ik dood. En dan ga ik naar de hemel. Daar vind ik het fijn. Ik vind het daar fijn omdat ik dan bij onze hemelse Vader kan wonen. Dat antwoord zal haar leerkracht hebben verbaasd, maar toen onze dochter ermee thuis kwam, zagen we dat ze een ster had gekregen, de hoogst mogelijke beoordeling. In ons dagelijks leven krijgen we met echte, niet verbeelde beproevingen te maken, zoals lichamelijke, emotionele en geestelijke pijnen. Zoals hartzeer, als onze omstandigheden heel anders zijn dan wat we ons hadden voorgesteld. Zoals onrecht, wanneer we een bepaalde situatie niet lijken te verdienen. Zoals teleurstellingen als iemand die we vertrouwen het laat afweten. Zoals problemen op financieel en gezondheidsgebied die ons uit het veld slaan. Soms vragen we ons misschien af of een leerstellige of historische kwestie ons huidige begrip te boven gaat. Als we met moeilijkheden geconfronteerd worden, hoe reageren we dan? Met verwarring? Twijfel? Of geestelijke vervreemding? Krijgt ons geloof een zware slag te verduren? Geven we God of anderen de schuld van onze omstandigheden? Of erkennen we wie we werkelijk zijn? Kinderen van een liefdevolle God. En gaat dat gepaard met het volste vertrouwen dat Hij aards leed toestaat, omdat Hij weet dat het ons als een louterend vuur van een edelsmid tot zegen zal zijn, zodat we meer op Hem gaan lijken en ons eeuwige erfgoed kunnen ontvangen. Ik woonde onlangs een vergadering met ouderling Jeffrey R. Holland bij, toen hij het beginsel besprak dat het aardse leven soms pijnlijk kan zijn, maar dat onze beproevingen een eeuwig doel hebben, ook als we op dat moment niet waarom begrijpen. Toen zei ouderling Holland: we kunnen krijgen wat we willen, of we kunnen iets beters krijgen. 5 maanden geleden gingen mijn vrouw Diane en ik met ouderling en zuster David A. Bednar naar Afrika. Het 6e en laatste land dat we bezochten was Liberia. Liberia is een geweldig land met bewonderenswaardige mensen en een rijke geschiedenis, maar het leven is daar niet gemakkelijk. Door decennia van politieke onrust en burgeroorlogen is de plaag van armoede steeds erger geworden. En door een angstaanjagende ebola-uitbraak zijn er onlangs zo'n 5000 mensen om het leven gekomen. Wij waren de eerste kerkleiders van buiten het gebied die de hoofdstad Monrovia bezochten, sinds de Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat het na de ebola-crisis weer veilig is. Op een hete zondagochtend reden we naar een gehuurd pand in het centrum van de stad. Elke beschikbare stoel was klaargezet, 3500 in totaal. Het totale aantal aanwezigen was bijna 4100. Bijna iedereen kwam lopend of met het openbaar vervoer. Het was niet makkelijk voor de heiligen om bij elkaar te komen, maar ze kwamen. De meesten waren al uren van tevoren aanwezig. Toen we de zaal binnenkwamen, was de geestelijke stemming euforisch. De heiligen waren enthousiast en stonden open voor onderricht. Als een spreker een tekst voorlas, zeiden de leden die tekst hardop. Het maakte niet uit of het een korte of lange tekst was. De aanwezigen zeiden de tekst gezamenlijk op. Dat is niet iets wat we aanbevelen, maar het was wel indrukwekkend dat ze ertoe in staat waren. En het koor was zo indrukwekkend. Met een enthousiaste dirigent en een 14-jarige jongen achter het toetsenbord zongen de leden met energie en kracht. Toen sprak ouderling Bednar. Dat was uiteraard het verwachte hoogtepunt van de bijeenkomst, om een apostel te horen onderwijzen en getuigen. Onder inspiratie onderbrak ouderling Bednar halverwege zijn toespraak en vroeg: kent u O vast als een rotssteen? Het leek wel of alle 4100 aanwezigen ja uitriepen. Toen vroeg hij: kent u het laatste couplet? Opnieuw antwoordde iedereen ja. Het arrangement van het indrukwekkende lofzang O vast als een rotssteen, dat de afgelopen 10 jaar door het Mormoonstabernakelkoor wordt gezongen, omvat het laatste couplet dat voorheen niet zo vaak gezongen werd. Ouderling Bednar zei: laten we de eerste 3 en het laatste couplet zingen. Zonder enige aarzeling sprong de dirigent van het koor op en de jonge man met het Aaronisch priesterschap begon onmiddellijk en enthousiast de inleidende noten te spelen. Met overtuiging die ik nog nooit eerder had meegemaakt, zongen we de eerste 3 coupletten. 1, 2 en 3. En toen werd het volume en de geestelijke kracht opgevoerd, terwijl 4100 stemmen het laatste en 7e couplet zongen en verklaarden: als door bitter lijden ik u roep te gaan en gij veel verdriet ondervindt op uw paan, zo zal ik in smarten van u geenszins vliegen, maar bijstand en hulpen in kommer u bien. In een van de meest opmerkelijke geestelijke ervaringen van mijn leven leerde ik die dag een bijzondere les. We leven in een wereld die ervoor kan zorgen dat we vergeten wie we werkelijk zijn. Hoe meer afleidingen we om ons heen hebben, hoe gemakkelijker het is om onze band met God te veronachtzamen, dan te negeren en vervolgens te vergeten. De heiligen in Liberia hebben weinig materiale bezittingen, maar toch lijken ze op geestelijk gebied alles te hebben. Wat we die dag in Monrovia hebben gezien, was een groep zoons en dochters van God die het begrepen. In deze wereld, waar we ook leven, of wat onze omstandigheden ook zijn, is het essentieel dat onze identiteit als kind van God boven alles uitsteekt. Door de kennis die ons geloof doet bloeien, worden we gemotiveerd om ons voortdurend te bekeren en krijgen we de kracht om ons het hele aardse leven standvastig en onveranderlijk te zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear brothers and sisters, on a signal from
Liefde broeders en zusters, op het teken van de dirigent verzoeken wij de aanwezigen in deze wereldwijde bijeenkomst van heiligen te gaan staan en samen met het koor een uur van vrede en rust te zingen. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Gary Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen Kevin R. Duncan en Stephen E. Snow van de 70. Vervolgens zingt het koor The Lord My Pasture Will Prepare.
This is the 186th.
Dit is de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Thank you. As the winter afternoon sun slid behind the expansive snow.
De winterzon verdween achter de uitgestrekte besneeuwde skipiste. De ijzige berglucht beet in onze wangen en neuzen en leek ons als het ware naar onze auto op de parkeerplaats van het skidorp te duwen. De verwarming van onze comfortabele auto zou onze verkleumde vingers en tenen spoedig verwarmen. De krakende sneeuw onder onze voeten bevestigde dat het wel heel erg koud was. Ons gezin had een fijne dag op de skipiste doorgebracht. Een dag die nu ijzig ten einde liep. Toen we bij de auto kwamen, zocht ik in mijn jaszak naar de autosleutels. Daarna in een andere zak. En er nog één. Waar zijn de sleutels? Iedereen stond vol ongeduld op de sleutels te wachten. De auto-accu was opgeladen en de hele auto, inclusief de verwarming, was er klaar voor. Maar zonder sleutels konden we er niet in. Zonder sleutels konden we de motor niet starten. Op dat moment ging al onze aandacht naar hoe we de auto konden openmaken en ons konden verwarmen. Maar zelfs in die situatie had ik sterk het gevoel dat ik er iets van kon leren. Zonder sleutels was dat prachtige stukje mechanica niet meer dan plastic en metaal. Hoewel de auto veel potentieel had, kon hij zonder sleutels niet functioneren. Hoe meer ik over die ervaring nadenk, hoe meer betekenis die gelijkenis voor me krijgt. Ik verwonder me over de liefde van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Ik denk verbaasd aan het hemelse bezoek en de grote visioenen van de eeuwigheid die God aan Joseph Smith gegeven heeft. En mijn hart is vooral vervuld van overweldigende dankbaarheid voor de herstelling van het gezag en de sleutels van het priesterschap. Zonder die herstelling zouden we niet in het voertuig kunnen dat ons terug naar onze liefdevolle hemelse ouders brengen. Om de heilsverordeningen te verrichten, waardoor we naar onze Vader in de hemel kunnen terugkeren, hebben we de sleutels van het priesterschap nodig. Johannes de Doper verscheen in mei 1829 aan Joseph Smith en Oliver Cowdery en verleende hun het Aaronische priesterschap en de daarbij behorende sleutels. Kort daarop verleenden Petrus, Jacobus en Johannes hun het Melchizedes priesterschap en sleutels. Bijna 7 jaar later verdween de Heer Jehovah op een zondag in de Kirtland Tempel, slechts 1 week na de inwijding, in heerlijkheid en Jozef en Oliver. Na hem verschenen Mozes, Elias en Elia, die hun sleutels en bedieningen overdroegen. Dat herstelde priesterschapsgezag en die sleutels waren al eeuwenlang verloren. Net zoals ons gezin door de verloren sleutels geen toegang tot de auto kreeg, hadden alle kinderen van onze hemelse Vader geen toegang tot de heilsverordeningen van het evangelie van Jezus Christus. Totdat die hemelse boodschappers een goddelijke herstelling teweegbrachten. We moeten ons nooit of te immer nimmer meer afvragen waar de sleutels zijn. Afgelopen jaar bezocht ik op een mooie herfstdag het rustige bos in het noordoosten van Pennsylvania, dat in de schriften Harmony genoemd wordt, waar Johannes de Doper aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verschenen was en hen het Aaronisch priesterschap verleend had. Ik stond er ook op de oever van de Susquehanna, waar Joseph en Oliver zich begiftigd met gezag en sleutels lieten dopen. Nabij diezelfde rivier verschenen Petrus, Jacobus en Johannes en herstelden ze het Melchizedes priesterschap en de bijbehorende sleutels. Die locaties, samen met het gereconstrueerde eerste huis van Joseph en Emma, waar het Boek van Mormon grotendeels vertaald is, het nabijgelegen huis van Emma's ouders en een nieuw kerkgebouw met bezoekerscentrum, vormen samen de nieuwe site van de herstelling van het priesterschap, die in september 2015 door president Russell M. Nelson ingewijd is. Ik voelde er de kracht en waarheid van de hemelse gebeurtenissen die op die heilige grond plaatsgevonden hebben. Door die ervaring ben ik over het gezag en de sleutels van het priesterschap gaan nadenken, studeren en bidden. En daardoor heb ik het verlangen gekregen om de jonge mannen en jonge vrouwen van de kerk te vertellen hoe het gezag en de herstelde sleutels van het priesterschap hen tot zegen kunnen zijn. Ten eerste is het nuttig dat we die termen begrijpen. Het priesterschap of priesterschapsgezag is gedefinieerd als de macht en het gezag van God en de hoogste macht op aarde. Priesterschapssleutels heeft men als volgt gedefinieerd. Priesterschapssleutels zijn het gezag dat God aan priesterschap leiders geeft om het gebruik van zijn priesterschap op aarde te regelen en te besturen. Priesterschapssleutels regelen de uitoefening van het priesterschapsgezag. Verordeningen waarvan de kerk een verslag bijhoudt, vergen sleutels en kunnen niet zonder toestemming verricht worden. Elder Oaks heeft gezegd, uiteindelijk draagt de Heer Jezus Christus alle sleutels van het priesterschap, omdat het zijn priesterschap is. Hij beslist welke sleutels aan de mens worden gedelegeerd en hoe die sleutels worden gebruikt. Ik heb voor jullie, jonge mannen en jonge vrouwen, drie manieren waarop jullie de sleutels kunnen vinden. Of de sleutels en het gezag van het priesterschap kunnen gebruiken om jezelf en anderen tot zegen te zijn. De eerste is op een zending voorbereiden. Jonge broeders en zusters, je beseft het misschien niet, maar de sleutels van het vergadering van Israël die Mozes hersteld heeft, maken zendingswerk in deze bedeling mogelijk. Denk eens aan de 75.000 zendelingen die onder leiding van die sleutels in het veld werkzaam. Weet dat het nooit te vroeg is om je op een zending voor te bereiden. Het eerste presidium heeft deze raad gegeven. Jonge mannen van het Aaronisch priesterschap, werk er ijverig aan om de Heer straks als zendeling te vertegenwoordigen. Jonge vrouwen kunnen zich ook voorbereiden, maar hebben niet hetzelfde mandaat als de jonge mannen. Al je voorbereiding, of je nu een voltijdszending vervult of niet, zal je echter je hele leven van nut zijn als je als lid zendingswerk doet. De tweede manier om de sleutels te vinden is naar de tempel gaan. De sleutels van de verzegelmacht die de oud-testamentische profeet Elia hersteld heeft, maken verordeningen in heilige tempels mogelijk. De verordeningen die in de tempel verricht worden, stellen personen en gezinnen in staat om naar onze hemelse ouders terug te keren. We moedigen jullie, jonge mannen en jonge vrouwen, aan om de namen van je voorouders op te zoeken en je in de tempel plaatsvervangend voor hen te laten dopen. We hebben gemerkt dat er wereldwijd nog nooit zoveel jongeren zich voor hun voorouders hebben laten dopen. In veel tempels is de doopruimte van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met jonge mannen en jonge vrouwen gevuld. Er worden in de tempel tijdens heilige verordeningen sleutels gebruikt die familieleden aan elkaar verzegelen. Zie je het verband tussen de herstelling van priesterschapssleutels en zegeningen? Als je aan dit werk deelneemt, zul je ontdekken dat de Heer erbij betrokken is. De ervaring van een moeder die haar kinderen regelmatig naar de tempel bracht om zich plaatsvervangen te laten dopen, bevestigt dat. Op zekere dag had dit gezin zich in de tempel laten dopen en gingen ze net naar huis toen een man de doopruimte binnenkwam met een grote stapel familienamen. Een tempelwerk besefte dat er niemand meer in de doopruimte was om met de namen te helpen en vroeg de kinderen van het vertrekkende gezin of ze zich weer wilden omkleden en zich laten dopen. Ze stemden toe en gingen weer naar binnen. Terwijl de kinderen zich lieten dopen, luisterde de moeder en begon ze de namen te herkennen. Al gauw besefte ze tot ieders verbazing dat de stapel familienamen van de man ook haar overleden voorouders waren. Een zoete, tedere barmhartigheid. 2 weken geleden is de Provo City Center Tempel, de 150ste tempel die de kerk in bedrijf heeft, ingewijd. Toen president Monson in 1963 als apostel gesteund werd, had de kerk 12 tempels in bedrijf. De afstand naar de tempel wordt steeds kleiner. Maar diegenen onder jullie die vanwege de afstand of andere omstandigheden niet regelmatig naar de tempel kunnen gaan, dienen ervoor te zorgen dat ze altijd tempelwaardig zijn. Je kunt belangrijk werk buiten de tempel doen door je familienamen op te zoeken en in te dienen. Ten slotte, nummer 3. In geloof voorwaarts gaan. De oud-testamentische profeet Abraham ontving in zijn bedeling een geweldige zegen van de Heer, die soms het verbond van Abraham genoemd wordt. Duizenden jaren later werden de zegeningen van het evangelie dat aan Abraham gegeven werd hersteld. Dat gebeurde toen de profeet Elias in de Curtin Temple aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verscheen. Dankzij die herstelling heeft ieder van jullie toegang tot de geweldige zegeningen die Abraham beloofd zijn. Je zult die zegeningen ontvangen als je trouw blijft en een goed leven leidt. In het boekje Voor de Kracht van de Jeugd geeft het eerste presidium erg praktische instructies over hoe je in geloof voorwaarts. Ik geef jullie een bloemlezing. Om alles te worden wat onze Hemelse Vader wil dat je wordt, zul je 's ochtends en 's avonds in gebed tot je Hemelse Vader moeten neerknielen. Lees dagelijks in de schriften en pas wat je leest toe op je leven. Streef er elke dag naar gehoorzaam te zijn. Neem onder alle omstandigheden de leringen van de profeet tot leidraad. Wees nederig en bereid te luisteren naar de Heilige Geest. De raad van het eerste presidium wordt gevolgd door een belofte, die leidt tot beloften die uit de zegeningen van Abraham voortvloeien. Als je dat allemaal doet, zal de Heer veel meer van je leven maken dan je ooit zelf zou kunnen. Hij zal je meer kansen en inzicht geven en je sterken. Hij zal je de hulp geven die je nodig hebt om je beproevingen en problemen aan te kunnen. Als je Jezus Vader in de hemel, Zoon Jezus Christus, beter leert kennen, zul je een grote getuigenis krijgen, ware vreugde vinden en hun liefde voelen. Ter samenvatting, bereid je voor op een zending. Ga naar de tempel en ga in geloof voorwaarts. Ik wil nu eindigen waar ik begonnen ben, namelijk op de ijskoude parkeerplaats, met de vraag waar mijn sleutels waren. Ik vond trouwens sleutels die op de berg uit mijn zak gevallen waren, later die avond op wonderbaarlijke wijze. De Heer heeft ons getoond dat Hij ons niet in de bittere kou laat staan, zonder sleutels of gezag die ons veilig naar Hem terug kunnen brengen. Als je zoals ik bent, vraag je misschien regelmatig af, waar de sleutels van de auto, het kantoor, het huis of het appartement zijn. Telkens als dat gebeurt, moet ik inwendig glimlachen, want terwijl ik dan mijn sleutels zoek, denk ik aan de herstelde priesterschapssleutels en aan president Thomas S. Monson, die we als profeet, ziener en openbaarder steunen. En als de enige persoon op aarde die alle priesterschapssleutels bezit en het gezag heeft om ze te gebruiken. De sleutels zijn veilig in het bezit van de profeten, zieners en openbaarders. Ze worden in overeenstemming met de wil van de Heer en onder toezicht van de president van de kerk aan anderen verleend, gedelegeerd of toegewezen. Ik getuig dat het priesterschapsgezag en de priesterschapssleutels de motor starten. De poort van de hemel open doen, hemelse macht toegankelijk maken en het verbondspad naar onze liefdevolle hemelse Vader plaveien. Ik bid dat jullie, de opkomende generatie van jonge mannen en jonge vrouwen, standvastig in Christus voorwaarts streven. Dat je zult begrijpen dat je dankzij je heilige voorrecht om onder toezicht van sleuteldragers te handelen, de zegeningen, gaven en machten van hemel zult ontvangen. Ik getuig van God de Vader, van onze Heiland en Verlosser Jezus Christus, van de Heilige Geest en van de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
All that is of God
encompasses. Alles wat van God afkomstig is, omvat liefde, licht en waarheid. Maar als mens leven wij in een gevallen wereld, soms vol duisternis en verwarring. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er fouten gemaakt worden, dat er onrecht plaatsvindt en dat er wordt gezondigd. Daarom is er geen ziel op aarde die niet op een of ander moment het slachtoffer wordt van iemands onachtzaamheid, schadelijk gedrag of zonde. Dat is iets waar niemand aan ontkomt. Gelukkig heeft God met liefde en barmhartigheid voor zijn kinderen een weg bereid waar wij deze soms roerige levenservaringen het hoofd kunnen bieden. Hij heeft iedereen die het slachtoffer van andermans misdaden wordt een uitweg gegeven.
Hij heeft ons geleerd dat we kunnen vergeven. Hoewel we wellicht een keer het slachtoffer zijn, hoeven we niet een tweede keer het slachtoffer te worden door haat, verbittering, pijn, haatdragendheid of zelfs wraakzucht. We kunnen vergeven en we kunnen vrij zijn. Toen ik vele jaren geleden een tuinhek aan het repareren was, kreeg ik een splinter in mijn vinger. Ik probeerde de splinter te verwijderen en dacht dat het gelukt was, maar dat was niet zo. Na verloop van tijd groeide mijn vel over de splinter heen en kreeg ik een knobbel op mijn vinger. Het was vervelend en deed soms pijn. Jaren later besloot ik eindelijk actie te ondernemen. Ik deed eenvoudigweg wat zalf op de knobbel en plakte er een pleister op. Dat deed ik herhaaldelijk. U kunt zich mijn verbazing voorstellen toen ik op een dag de pleister verwijderde en zag dat de splinter uit mijn vinger was gekomen. De zalf had de huid verzacht en had een uitweg gecreëerd voor de splinter die me zoveel jaar zoveel pijn had bezorgd. Toen de splinter eenmaal verwijderd was, genas de vinger snel en tot op de dag van vandaag is er geen enkel teken van letsel te bekennen. Op soortgelijke wijze koestert een genadeloos hart zoveel onnodig leed. Als we de genezende zalf van verzoening van de Heiland toepassen, zal Hij ons hart verzachten en ons helpen veranderen. Hij kan de verwonde ziel genezen. Ik ben ervan overtuigd dat de meesten van ons wel willen vergeven, maar dat we het erg moeilijk vinden. Als ons onrecht wordt aangedaan, zeggen we misschien te snel: die persoon heeft iets verkeerd gedaan. Hij heeft straf verdiend. Hoe staat het met de gerechtigheid? Ten onrechte denken we dat als we vergeven, de gerechtigheid op de een of andere manier tekort wordt gedaan en dat iemand straf ontloopt. Dat is zeker niet het geval. God zal een eerlijke straf uitdelen, want de barmhartigheid kan de gerechtigheid niet beroven. God verzekert ons liefdevol: deel alleen aan mij over, want het komt mij toe. En ik zal vergeven. Zijn profeet Jacob uit het verloren God u in uw ellende zal vertroosten. En hij zal uw zaak bepleiten en gerechtigheid doen en uw vernietiging zoeken. Als slachtoffer getrouw blijven, kunnen we troost putten uit de kennis dat God ons zal compenseren voor elke ongerechtigheid die ons is aangedaan. Ouderling Joseph B. Worthen heeft gezegd: de Heer compenseert zijn getrouwe kinderen voor elk verlies. Elke traan zal uiteindelijk 100-voudig worden vergoed met de tranen van vreugde en dankbaarheid. Als we ons best doen om anderen te vergeven, mogen we niet vergeten dat we allemaal geestelijk groeien, maar dat iedereen zich op een ander niveau bevindt. Hoewel het gemakkelijk is om de groei van het stoffelijk lichaam waar te nemen, is het moeilijk om onze geestelijke groei te zien. Een belangrijk aspect van vergeving is anderen proberen te zien zoals God ze ziet. God opent soms de sluier en zegent ons met de gave om het hart, de ziel en de geest te zien van iemand die ons heeft gekwetst. Dat inzicht kan zelfs tot grote liefde voor die persoon leiden. In de schriften staat dat Gods liefde voor zijn kinderen volmaakt is. Hij weet wat voor positief potentieel zij in zich hebben, ongeacht hun verleden. Het is duidelijk dat er geen agressiever of hardvochtiger vijand van de volgelingen van Jezus Christus was dan Saulus uit Tarsus. Maar toen God Saulus licht en waarheid toonde, werd hij de meest toegewijde, enthousiaste en onverschrokken van de Heiland. Saulus werd apostel Paulus. Zijn leven is het prachtig voorbeeld dat God mensen alleen op hun hagen staat ziet. Oh, hoe ze kunnen worden. We kennen allemaal wel mensen die op Saulus lijken, maar die in potentie een Paulus zijn. Kunt u zich voorstellen hoe ons gezin, onze gemeenschap en de wereld zouden veranderen als we allemaal ons best deden om anderen te zien zoals God ze ziet? Te vaak kijken we naar een overtreder zoals we naar een ijsberg kijken. We zien alleen het gedeelte dat boven het water uitsteekt. We weten niet wat er allemaal gaande is in iemands leven. We kennen hun verleden niet. We weten niet waar ze moeite mee hebben. We weten niet hoeveel pijn ze lijden. Broeders en zusters, begrijp me niet verkeerd. Vergeven is niet door de vingers zien.
We praten slecht gedrag niet goed. En we geven niemand toestemming om ons slecht te behandelen omdat ze moeite, pijn of zwakheden hebben. Maar we kunnen meer begrip en gemoedsrust krijgen als we een breder perspectief zien. Mensen die geestelijk minder volwassen zijn, kunnen ernstige fouten begaan. Maar niemand van ons mag gedefinieerd worden aan de hand van het slechtste wat we ooit gedaan hebben. God is de volmaakte rechter. Hij ziet ook wat er zich onder het wateroppervlak bevindt. Hij weet alles en ziet alles. Hij heeft gezegd, ik de Heer zal vergeven wie ik vergeven wil, maar van u wordt het vereist alle mensen te vergeven. Toen Christus ten onrechte beschuldigd werd en vervolgens wreedaardig werd mishandeld, geslagen en aan het kruis gehangen, zei hij, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Door onze kortzichtigheid vinden we het soms gemakkelijk om ons te storen aan anderen die anders dan wij handelen of denken. We kunnen onverdraagzaam zijn door de oppervlakkige dingen als iemand een ander sportteam aanmoedigt, een andere politieke of geloofsovertuiging heeft. President Russell M. Nelson heeft ons deze verstandige raad gegeven. Als we naar mensen met andere godsdienstige of politieke overtuigingen luisteren, kan dat tot verdraagzaamheid en kennis leiden. In het boek van Mormon wordt over een tijd gesproken waarin het volk van de kerk zich in het hoogmoed van hun ogen begon te verheffen en elkaar begon te minachten en diegenen begonnen te vervolgen die niet naar hun wil en welbehagen geloofden. Laten we bedenken dat God niet naar de kleur van het sportshirt of de politieke partij kijkt. Maar zoals Amon heeft gezegd, God ziet op alle mensenkinderen neer. En hij kent alle gedachten en overleggingen van het hart. Broeders en zusters, laten we in de wedstrijden van het leven bij winst genadig zijn voor onze concurrenten en bij verlies eveneens. Want als we elkaar genadig behandelen, zal genade op de laatste dag ons deel zijn. En hoewel we allemaal wel eens het slachtoffer van andermans zonden zijn, zijn we ook wel eens de zondaar. We schieten allemaal tekort en hebben genade, barmhartigheid en vergeving nodig. We mogen niet vergeten dat vergeving van onze eigen zonden en overtredingen afhankelijk is van hoe wij elkaar anderen vergeven. De Heiland heeft gezegd, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Van alles wat de Heiland in het Onze Vader, wat opmerkelijk kort is, had kunnen zeggen, is het opvallend dat hij deze woorden koos. En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven. Vergeving is precies de reden dat God zijn Zoon heeft gestuurd. Laten we ons dus verheugen in zijn offeranden om ons allen te genezen. De verzoening van de Heiland is niet alleen voor wie zich moeten bekeren, maar ook voor wie vergeving nodig hebben. Als u het moeilijk vindt om anderen te vergeven, of uzelf, vraag God dan om hulp. Vergeving is een prachtig beginsel van genezing. We hoeven niet twee keer het slachtoffer te zijn. We kunnen vergeven. Ik getuig van Gods eeuwige liefde en geduld voor al zijn kinderen. En van zijn verlangen dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons lief heeft. Als we dat doen, doorbreken we de duisternis van deze wereld en ontvangen we de heerlijkheid en pracht van zijn hemelse koninkrijk. Dan zijn we vrij. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We zijn gezegend in de kerk dat we een verzameling lofzangen hebben die ons door zang helpen met onze aanbidding. In onze kerkbijeenkomsten zorgen lofzangen voor een sfeer waarin de geest van de Heer aanwezig kan zijn. Ze roepen een gevoel van eerbied op, scheppen een band onder de leden en zijn een middel om de Heer te loven. De beste redenvoeringen worden soms gehouden in de vorm van een lofzang. Slechts enkele maanden na de oprichting van de kerk ontving de profeet Joseph Smith een openbaring voor zijn vrouw Emma. De Heer droeg haar op om een verzameling heilige lofzangen samen te stellen zoals het u zal worden ingegeven, hetgeen mij aangenaam is om in mijn kerk te hebben. Emma Smith stelde een verzameling lofzangen samen
die in 1836 voor het eerst in dit zangboek uit Kirtland verschenen. Dit dunne boekje bevatte slechts 90 liederen. De meeste waren van protestantse oorsprong. 26 waren gecomponeerd door William W. Phelps, die het zangboek later samenstelde en drukte. Alleen de tekst was uitgeschreven, er stonden geen muzieknoten bij. Dit bescheiden zangboekje bleek de eerste leden van de kerk tot grote zegen te zijn. In 1985 is de huidige editie van ons Engelstalige zangboek gepubliceerd. Veel selecties die M.S. Smith zoveel jaren geleden koos, staan nog steeds in ons zangboek. Bijvoorbeeld, Ik weet dat mijn verlosser leeft. En Zo vast als een rotssteen. In de meest recente versie van het zangboek was Alwees Nederig een nieuw lied. Deze vreedzame lofzang was geschreven door Grietje ter Burg Rowley, die vorig jaar is overleden. Ze werd in 1950 lid van de kerk in Hawaii, waar ze lerares was. Sister Rowley was lid van het Algemeen Muziekcomité en hielp met de adaptatie van de lofzangen voor verschillende talen. Ze baseerde haar tekst voor Alwees Nederig op twee versen uit de schriften. Leerverbonden 112 vers 10 en Ether 12 vers 27. In het vers uit Ether staat, en indien de mensen tot mij komen, zal ik hun zwakheid tonen. Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn. Want indien ze zich verootmoedigen en geloof hebben in mij, zal ik zwakke dingen sterk voor hen laten worden. Net als in alle lofzangen van de kerk staan er in Alwees Nederig eenvoudige en zuivere waarheden. Er staat dat onze gebeden verhoord worden als we ons verootmoedigen, dat we gemoedsrust ervaren, dat we doeltreffender onze roeping uitoefenen en dat we uiteindelijk bij onze hemelse Vader terugkeren als we getrouw blijven. De Heiland heeft zijn volgelingen geleerd dat ze zich als een klein kind moeten verootmoedigen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Voor de opvoeding van onze kinderen is het belangrijkste aan te moedigen ootmoedig te blijven als ze opgroeien tot volwassenen. We doen dat niet door hun geest te breken met onvriendelijkheid of door al te strenge discipline toe te passen. We moeten hun zelfvertrouwen en zelfachting blijven bevorderen, maar ze tevens de eigenschappen onzelfzuchtigheid, vriendelijkheid, gehoorzaamheid, ootmoed, hoffelijkheid en pretentieloosheid aanleren. We moeten ze leren om vreugde te scheppen in de prestaties van broers, zussen en vrienden. President Howard W. Hunter heeft ons geleerd dat wij oprecht om het succes van anderen dienen te geven. Einde citaat. Zo niet, dan kan men geobsedeerd raken met het bevorderen van zijn eigen belangen. Anderen de loef afsteken, jaloers worden en aan de prestaties van leeftijdsgenoten aanstoot gaan nemen. Ik ben dankbaar voor een moeder die, als ze zag dat ik te zelf ingenomen werd, zei, jongen, je kunt met wat ootmoed een heel eind komen. Maar ootmoed is niet uitsluitend voorbehouden aan wat we onze kinderen leren. We moeten er allemaal naar streven om ootmoediger te worden. Ootmoed is onmisbaar voor het ontvangen van evangeliezegeningen. Ootmoed stelt ons in staat om een gebroken hart te hebben als we zondigen of een vergissing begaan. En stelt ons in staat om ons te bekeren. Ootmoed stelt ons in staat om een betere zoon, ouder of dochter, huwelijkspartner, buur en vriend te zijn. Aan de andere kant kan onnodige hoogmoed gezinsbanden verbreken, huwelijk ontwrichten en vriendschappen vernietigen. Het is vooral belangrijk om aan ootmoed te denken als u merkt dat er thuis twisten ontstaan. Denk eens aan alle hartzeer die u kunt vermijden door ootmoedig te zeggen, het spijt me, dat was niet attent van me, wat wil je doen? Ik dacht even niet na. Of, ik ben erg trots op je. Als die zinnetjes ootmoedig werden gebruikt, zou er bij ons thuis minder twisten en meer vrede zijn. Gewoon ons leven leiden kan en is vaak een verootmoedigende ervaring. Ongelukken en ziekte, het overlijden van dierbaren, relatieproblemen en zelfs financiële tegenslagen kunnen ons op onze knieën dwingen. Of die moeilijke omstandigheden nu buiten onze schuld ontstaan of door verkeerde beslissingen en onverstandig handelen, Deze beprovingen zijn verootmoedigend. Als we ervoor kiezen om geestelijk goed afgestemd te zijn en bovendien ootmoedig en onderwijsbaar te blijven, worden onze gebeden oprechter en nemen ons geloof en ons getuigenis toe als we de beproevingen van het sterfelijk bestaan overwinnen. We kijken allen uit naar de verhoging. Maar voordat die kan plaatsvinden, moeten we volhouden in wat wel eens de vallei van ootmoed is genoemd. Vele jaren geleden liep onze 15-jarige zoon Eric ernstig hoofdletsel op. Het was hartbrekend voor ons om hem meer dan een week in coma te zien liggen. De artsen zeiden dat ze niet zeker waren wat er zou gebeuren. Natuurlijk vonden we het geweldig toen hij weer bij bewustzijn begon te komen. We dachten dat alles wel weer in orde zou komen. Maar dat hadden we mis. Toen hij bijkwam, kon hij niet lopen, praten of eten. En erger nog was dat hij geen korte termijn geheugen had. Hij kon zich bijna alles van voor het ongeluk herinneren, maar kon zich niets herinneren van wat er daarna gebeurd was. Zelfs niets wat nog maar enkele minuten eerder gebeurd was. Een tijdje maakten we ons zorgen dat onze zoon voor altijd vast zat in het verstand van een 15-jarige. Voor het ongeluk was alles onze zoon erg makkelijk afgegaan. Hij was sportief, populair en deed het erg goed op school. Voorheen leek hij een stralende toekomst te hebben, maar nu vroegen we ons bezorgd af of hij wel een toekomst had. Of tenminste een die hij zich zou kunnen herinneren. Hij vond het moeilijk om zelfs heel eenvoudige vaardigheden weer aan te leren. Het was een uiterst verootmoedigende tijd voor hem. Het was ook een uiterst verootmoedigende tijd voor zijn ouders. We vroegen ons eerlijk gezegd af hoe zoiets kon gebeuren. We hadden altijd geprobeerd om het goede te doen. In ons gezin was het evangelie naleven erg belangrijk. We begrepen maar niet hoe ons zoiets pijnlijks kon overkomen. We werden op onze knieën gedwongen toen al gauw duidelijk werd dat zijn revalidatie maanden en zelfs jaren zou duren. Nog moeilijker was het besef dat hij nooit meer de oude zou worden. In die periode werden de vele tranen die we vergoten en de gebeden die we uitspraken nog doorvoelder en oprechter. Toen we een en ander met ootmoedige ogen begonnen te bekijken, zagen we geleidelijk in welke kleine wonderen onze zoon in die pijnlijke periode overkwamen. Hij begon langzaamaan vooruitgang te maken. Zijn houding en visie waren erg positief. Nu is onze zoon Eric getrouwd met een fijne vrouw en ze hebben 5 prachtige kinderen. Hij leeft voor zijn werk in het onderwijs en levert bijdragen aan zijn omgeving en de kerk. Maar belangrijker nog, hij blijft voortgaan in die geest van ootmoed die hij lang geleden heeft opgedaan. Als we nu eens ootmoedig konden zijn voordat we door die vallei van ootmoed reisden. Alma heeft gezegd, gezegend zijn zij die zich verootmoedigen zonder te worden gedrongen ootmoedig te zijn. Ja, zij zijn veel meer gezegend dan zij die ertoe gedrongen worden ootmoedig te zijn. Ik ben dankbaar voor profeten die ons de waarde van deze geweldige eigenschap hebben bijgebracht. President Spencer W. Kimball, de 12e president van de kerk, heeft gezegd, hoe wordt iemand ootmoedig? Volgens mij als iemand voortdurend aan zijn afhankelijkheid herinnerd wordt. Afhankelijk van wie? Van de Heer. En hoe wordt hij daaraan herinnerd? Door oprechte, voortdurende aanbidding en dankbaar gebed. Einde citaat. Het zal niemand verbazen dat Gij zijt mijn hoogste goed president Kimball's lievelingslied was. Ouderling Dallin H. Oaks heeft verteld dat dit de lofzang was die de algemene autoriteiten in zijn eerste jaren in het Quorum de 12 in de tempel het meeste zongen. Hij zei, denkt u zich eens de geestelijke uitwerking in van een handvol dienstknechten van de Heer die dit zingen, alvorens te bidden om zijn leiding in het volbrengen van hun enorme taken. Ik getuig dat ootmoed erg belangrijk is. Ik ben dankbaar voor de mensen, zoals zuster Grietje Rowley, die geïnspireerde teksten en muziek hebben geschreven, waardoor wij ons de leer van het evangelie van Jezus Christus eigen kunnen maken, die ootmoed omvoedt. Het is mijn gebed dat we er allemaal naar zullen streven, ootmoedig te worden, zodat we... En ik ben dankbaar voor ootmoedig, en het is mijn gebed dat we allemaal ernaar zullen streven om ootmoed te krijgen in ons leven, zodat we betere ouders, zoons en dochters worden en betere volgelingen van de Heiland. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We thank all who have participated this morning.
We danken allen die deze ochtend hebben deelgenomen. En spreken onze dank uit voor het Mormons Tabernakelkoor dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Onze slotspreker is ouderling Dale G. Renland van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot Come, thou fount of every blessing. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Arnulfo Valenzuela van de 70.
My dear brothers and sisters,
terwijl ik in Afrika woonde, vroeg ik ouderling Wilford W. Anderson van de 70 om advies aangaande hulp bieden aan heiligen die in armoede leven. Hij prentte me onder meer het volgende opmerkelijke inzicht in. Hoe groter de afstand tussen de gever en de ontvanger is, hoe meer de ontvanger ergens recht op meent te hebben. Dit beginsel ligt ten grondslag aan het welzijnsprogramma van de kerk. Als leden niet in staat zijn om in hun eigen behoeften te voorzien, vallen ze eerst op hun familie terug. Daarna kunnen zij zich voor hulp bij hun stoffelijke behoeften zo nodig ook tot plaatselijke kerkleiders wenden. Familieleden en plaatselijke kerkleiders staan het dichtst bij de mensen in nood, hebben dikwijls soortgelijke omstandigheden meegemaakt en begrijpen wat de beste manier van hulpverlenen is. Vanwege de nabijheid van de gevers zijn de ontvangers van dergelijke hulp dankbaar en menen ze minder snel ergens recht op te hebben. Het idee, hoe groter de afstand tussen de gever en de ontvanger is, hoe meer de ontvanger ergens recht op meent te hebben, heeft ook verregaande geestelijke toepassingen. Onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, zijn de ultieme gevers. Hoe meer we afstand van hen nemen, hoe meer rechten we menen te hebben. We beginnen te denken dat we genade en zegeningen verdienen. We zijn meer geneigd onrecht om ons heen op te merken en ons gekrenkt en gekwetst te voelen door alle vermeende oneerlijkheid. Die oneerlijkheid kan variëren van onbeduidend tot hartverscheurend. Maar als we God op afstand houden, kan zelfs het kleinste onrecht enorme proporties aannemen. We vinden dat God de plicht heeft om zaken recht te zetten, en wel meteen. Dat de nabijheid van tot onze hemelse Vader en Jezus Christus verschil uitmaakt, blijkt in het Boek van Mormon, uit het sterke contrast tussen Nefi en zijn oudere broeders Laman en Lemuel. Nefi had een groot verlangen om de verborgenheden Gods te kennen. Daarom riep hij de Heer aan en zijn hart werd verzacht. Aan de andere kant waren Laman en Lemuel van God verwijderd. Zij kenden hem niet. Nefi aanvaarde moeilijke opdrachten zonder klagen, maar Laman en Lemuel morren over vele dingen. Morren is het schriftuurlijke equivalent van kinderachtige jammer. In de schriften staat dat zij morren omdat zij geen kennis hadden van de handelswijzen van die God die hen had geschapen. Nefi was dankzij zijn nabijheid tot God in staat Gods tedere barmhartigheden te herkennen en te waarderen. Toen Laman en Lemuel echter zagen dat Nefi zegeningen ontving, waren ze verbolgen op hem, omdat zij de handelswijzen des Heeren niet begrepen. Laman en Lemuel vonden dat zij recht hadden op de zegeningen die ze ontvingen en gingen stampvoetend uit van meer. Ze leken Nefi's zegeningen als onrecht jegens hen op te vatten. Dit is het schriftuurlijke equivalent van ontstemd ergens recht op menen te hebben. Nefi oefende geloof in God om te volbrengen wat er van hem gevraagd werd. Maar voor Laman en Lemuel gold dat hun hart was verstokt. Daarom vertrouwden zij niet op de Heer zoals zij behoren te doen. Kennelijk vonden zij dat de Heer verplicht was om te antwoorden op vragen die ze niet hadden gesteld. De Heer maakt ons zoiets niet bekend, zeiden ze. Maar ze namen niet eens de moeite om navraag te doen. Dit is het schriftuurlijke equivalent van honend sceptisme. Laman en Lemuel stonden ver van de heiland af, zodat ze morden, twistziek werden en zonder geloof waren. Ze vonden dat het leven oneerlijk was en dat ze recht op de genade van God hadden. Nefi was daarentegen nader tot God gekomen en moet daardoor hebben ingezien dat het leven voor Jezus Christus het oneerlijk zou zijn. Hoewel de heiland absoluut onschuldig was, zou hij het meeste lijden. Hoe dichter we in de gedachten en overlegingen van ons hart bij Jezus Christus zijn, hoe meer we zijn onschuldig lijden op waarde schatten, hoe dankbaar we er voor zijn genade en vergeving zijn, en hoe meer we ons willen bekeren en willen worden zoals Hij. Onze absolute afstand tot onze hemelse Vader en Jezus Christus is belangrijk. Maar nog belangrijker is welke kant we opgaan. God is blijer met boetvaardige zondaars die proberen dichter tot hem te komen, dan met zelf ingenomen mensen die fouten bij anderen zoeken en die zich, net als de fariseeën en schriftgeleerden van weleer, niet realiseren hoezeer ze bekering nodig hebben. Als kind zong ik graag een Zweeds kerstliedje met een eenvoudige, maar krachtige boodschap. Tot de heiland naderen doet ons veranderen. De tekst gaat ongeveer als volgt. Als de kerstochtend gloort, wil ik naar de stal, waar God in de nachtelijke uren al rust op het stro. Hoe goed waart gij ons om gans onbereid naar de aarde af te dalen. Nu wil ik mijn kinderjaren niet meer aan zonde verspillen. Jezus, wij hebben u van nodig. gij dierbare kindervriend. Niet langer wil ik u bedroeven met mijn zonden telkens weer. Als we ons figuren verplaatsen naar de stal in Bethlehem, waar God in de nachtelijke uren al rust op het stro, herkennen we de heiland beter als geschenk van een barmhartige, liefdevolle hemelse vader. We menen dan niet meer recht op zijn zegeningen en genade te hebben, maar ontwikkelen een intens verlangen om God geen verdriet meer te doen. Ongeacht onze huidige koers of afstand tot onze hemelse vader in Jezus Christus, kunnen wij ervoor kiezen om ons tot hen te wenden en nader tot hen te komen. Zij zullen ons helpen. De heiland zei na zijn opstanding tegen de Nefieten: en mijn vader heeft mij gezonden, opdat ik aan het kruis zou worden verhoogd. En opdat ik, na aan het kruis te zijn verhoogd, alle mensen tot mij zou kunnen trekken. En om die reden ben ik verhoogd. Daarom zal ik, volgens de macht van de Vader, alle mensen tot mij trekken. Willen we dichter tot onze heiland naderen, dan moeten we ons geloof in hem vergroten, verbonden sluiten en nakomen, en de Heilige Geest bij ons hebben. Ook moeten we handelen in geloof en gehoor geven aan de geestelijke leiding die we ontvangen. Al die elementen komen in het avondmaal samen. De beste manier die ik ken om dichter bij God te komen, is inderdaad ons elke week gewetensloos vol voorbereiden en waardig aan het avondmaal deelnemen. Een vriendin van ons in Zuid-Afrika vertelde ons hoe ze tot dat besef is gekomen. Toen Diane pas gedoopt was, ging ze in een gemeente buiten Johannesburg naar de kerk. Op zekere zondag, toen ze in de zaal zat, zag de ronddienende diaken haar door de indeling van de kapel over het hoofd. Diane was teleurgesteld, maar zei niets. Een ander lid merkte de misser op en stelde de gemeentepresident daarna de bijeenkomst van op de hoogte. Toen de zondagschool begon, werd Diane naar een leeg klaslokaal gebracht. Een priesterschapsdrager kwam binnen. Hij knielde, zegende wat brood en gaf haar een stukje. Ze had het op. Hij knielde weer, zegende wat water en gaf haar een bekertje. Ze dronk het leeg. Daarna schoten Diane twee gedachten vlak naar elkaar door het hoofd. Ten eerste, oh hij, de priesterschapsdrager, deed dit speciaal voor mij. En daarna, oh, hij, de heiland, deed dit speciaal voor mij. Diane voelde de liefde van haar hemelse vader. Door het besef dat het offer van de heiland speciaal voor haar was, voelde zich dicht bij hem. Ook kreeg ze een overweldigend verlangen om dat gevoel in haar hart vast te houden. Niet alleen op zondag, maar elke dag. Ze besefte dat ze weliswaar samen met anderen van het avondmaal nam, maar dat de verbonden die ze elke zondag hernieuwde voor haar persoonlijk waren. Het avondmaal hielp Diane en blijft haar helpen om de kracht van goddelijke liefde te voelen, de hand van de Heer in haar leven te herkennen en dichter tot de heiland te komen. De heiland noemde het avondmaal onmisbaar voor een geestelijk fundament. Hij zei: en ik geef u een gebod die dingen te doen, deelnemen aan het avondmaal, en indien gij die dingen doet, zijt gij gezegend, omdat gij zijt gebouwd op mijn rots. Wie onder u meer of minder dan dat doen, zijn niet op mijn rots gebouwd, maar op een fundament van zand. En wanneer de regen valt en de watervloeden komen en de winden waaien en tegen hen slaan, zullen zij vallen. Jezus zei niet: als de regen valt, als de watervloeden komen en als de winden waaien, maar wanneer. Niemand is immuun voor allerhande problemen. We hebben allemaal de veiligheid nodig die uit onze deelname aan het avondmaal voortvloeit. Op de dag van de opstanding van de heiland gingen twee discipelen op weg naar het dorp Emmaus. Zonder dat zij hem herkenden, liep de rezen Heer met hen mee. Onderweg zette hij hun de schriften uiteen. Toen ze hun bestemming bereikt hadden, nodigden ze hem voor de maaltijd uit. En het gebeurde, toen hij met aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun midden. En ze zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden 11 apostelen bijeen. En toen getuigden zij tot de apostelen: de Heere is werkelijk opgewekt. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Door het avondmaal kunnen wij de heiland werkelijk leren kennen. Het herinnert ons ook aan zijn onschuldig lijden. Als het leven echt eerlijk was, zouden u en ik nooit uit de dood opstaan. U en ik zouden nooit rein voor God kunnen staan. In dat opzicht ben ik dankbaar dat het leven niet eerlijk is. Ik kan echter ook met klem verklaren dat er vanwege de verzoening van Jezus Christus uiteindelijk in eeuwige zin geen oneerlijkheid zal zijn. Alles wat oneerlijk in het leven is, kan rechtgezet worden. Onze huidige omstandigheden veranderen misschien niet, maar dankzij Gods mededogen, goede tierenheid en liefde ontvangen we allemaal meer dan waar we recht op hebben, meer dan we ooit kunnen verdienen en meer dan we ooit kunnen hopen. We hebben de belofte dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Wat uw band met God op dit moment ook is. Ik nodig u uit om dichter bij onze hemelse Vader en Jezus Christus te komen. De ultieme weldoeners en gevers van alles wat goed is. Ik nodig u uit om elke week de avondmaaldienst bij te wonen. En de heilige zinnenbeelden van het lichaam en het bloed van de heiland tot u te nemen. Ik nodig u uit om Gods nabijheid te voelen als hij aan u wordt bekendgemaakt, zoals aan zijn discipelen van ouds, bij het breken van het brood. Doet u dat, dan beloof ik dat u zich dichter bij God zult voelen. Natuurlijke neigingen tot kinderachtige jammer, ons stamdragen ergens recht op menen te hebben en hoon en sceptisme zullen verdwijnen. Die gevoelens zullen plaatsmaken voor meer liefde en dankbaarheid voor de gave die onze hemelse Vader ons in de vorm van zijn Zoon schenkt. Als we tot God naderen, komt de in staatstellende kracht van de verzoening van Jezus Christus in ons leven. Dan zullen wij, net zoals de discipelen op de weg naar Emmaus, merken dat die heiland ons al die tijd nabij is geweest. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Mercy, never cease. our Father in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel. Aan het eind van deze bijeenkomst van de Algemene Conferentie spreken wij onze dankbaarheid uit voor deze geïnspireerde muziek en voor de woorden die u ons hebt gegeven via uw levende profeten en leiders. We zijn dankbaar voor uw Zoon, Jezus Christus, voor zijn herstelde evangelie en ook voor uw kerk, de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Wij zijn dankbaar voor uw profeet, president Thomas S. Monson. En wij bidden voor hem en zijn gezondheid. En wij bidden, Vader, ook voor de veiligheid van alle zendelingen die uw evangelie verkondigen in de vele uithoeken van deze wereld. En wij bidden deze dingen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 186th annual.
Dit was een uitzending van de 186ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.